Handelingen, hoofdstuk 25. Paulus was voor Felix gekomen. Hij had daar ook zijn zaak verdedigd. We hebben ook gezien dat Felix eigenlijk hem nog wat gevangen hield. In de hoop dat Paulus hem wat meer geld zou gaan geven. Maar Paulus kon als gelovig iemand, als gewetensvol christen, kon hij dat niet doen. Hij heeft dat ook niet gedaan, hoewel dat waarschijnlijk zijn vrijlating zou hebben vergemakkelijkt en bespoedigd. Maar goed, hij is dus zelfs 2 jaar in de gevangenis, of in gevangenschap moeten blijven, omdat Felix hem, ja, hij deed niks met hem. Hij liet hem wel af en toe komen. Maar ja, Paulus die sprak dan met hem over rechtvaardigheid, over ingetogenheid. Dat is ook een stuk zelfbeheersing waar hij natuurlijk op veel gebieden schuldig aan maakte. En ook het toekomstige oordeel. Dat is waar Paulus over sprak. Je moet niet vragen wat een overtuiging Paulus had, dat hij die vrijmoedigheid had om degene die eigenlijk over hem zou gaan oordelen, om toch te gaan zeggen wat juist is, wat waar is en wat moet gezegd worden. Dat is iets waar wij veel van kunnen leren. 2 jaar blijft Paulus daar in Caesarea, in gevangenschap. En dan krijgt Felix, hebben we gezien op het laatste van hoofdstuk 24, een opvolger, Festus. En Felix die wilde dus de Joden een gunst bewijzen en hij liet Paulus in gevangenschap achter in Caesarea. En vandaag gaan we dan verder hoe de gebeurtenissen met de opvolger van Felix, namelijk Festus, dat Paulus ook voor hem is gekomen. En ook voor koning Agrippa, die op een gegeven moment op bezoek komt bij Festus. En waar Festus ook wat vragen aan heeft. Hoofdstuk 25, vers 1. Festus hield dan zijn intocht in zijn provincie en ging 3 dagen later van Caesarea naar Jeruzalem. En de overpriesters en de voornaamste van de Joden dienden klachten tegen Paulus bij hem in. En verwachtten van hem een gunst ten nadele van Paulus, verlangende dat hij hem naar Jeruzalem zou laten komen, daar zij een aanslag smeden om hem onderweg om te brengen. Toch Festus antwoordde dat Paulus de Caesarea in bewaring bleef en dat hij zelf binnenkort daarheen zou vertrekken. Later dan, zeide hij, zij die onder u bevoegd zijn medereizen en, als er iets onbehoorlijks in deze man is, hem beschuldigen. Tot hier. Dus Festus wordt aangesteld als gouverneur. Je kunt je inbeelden dat je pas in een functie komt. Ik weet ook niet wat zijn vorige functie was. Josephus heeft in zijn geschriften wel over hem geschreven dat hij toch iemand was die probeerde een goede band te hebben met de mensen waar hij gouverneur van was. En dat zal ook blijken uit wat we vandaag gaan lezen, dat hij dat in zich had. En natuurlijk Felix, daar hebben we vorige keer van gezien, en van gehoord dat hij een vreed iemand was. En dat er onder zijn gouverneurschap was er heel veel geweld en opstand in dat gebied. En Festus wil eigenlijk terug die banden versterken, verstevigen, verbeteren en ook het anders gaan doen. Maar we zijn 2 jaar verder dat Paulus daar in Caesarea is gebracht. En we weten nog dat toen de eerste keer die aanklacht vanuit Jeruzalem kwam, dat er een paar mannen waren, meer dan 40 die het op zich genomen hadden om niet te eten, zolang Paulus niet dood zou zijn. Maar ja, nu zijn we 2 jaar verder. En wat zien we? Ja, als die mannen inderdaad niet meer gegeten hebben, dan waren ze lang dood. Maar de wrok die de Joden hadden tegenover Paulus, die was nog even groot. 2 jaar later zien we in vers 2 dat de overpriester en de voornaamste van de Joden tegen Paulus bij Festus een klacht gaan indienen. En wat verwachten ze? Ze verwachten dat Festus een gunst zou geven aan hun. Ah ja, zij zullen ook wel weten, een nieuwe gouverneur, politiek, dat gaat allemaal om elkaar naar de mond praten, elkaar plezieren, om plezier te krijgen en te geven, dat het allemaal één grote vrolijke boel is dat ze maar kunnen gedaan krijgen wat ze willen gedaan krijgen. En zo, dat zien we hier gebeuren. En zij wilden dat Festus zou zeggen, Paulus mag naar Jeruzalem gaan. Zij deden alsof zij Paulus nog eens wilden horen of weet ik veel wat, maar hun bedoeling was om onderweg Paulus te doden. Zo diep zat die haat nog in hun hart tegenover Paulus. Terwijl uiteindelijk Paulus, hij had helemaal niks verkeerd gedaan, hè. Zo zien we, ja, slechte mensen, die zitten soms met gevoelens in hun hart die daar heel lang kunnen zitten, die daar heel diep kunnen zitten, en die ze ook niet zomaar kwijt geraken. Maar Festus, die antwoordt, kijk, Paulus blijft in Caesarea. Ik weet niet precies wat zijn motivatie daarvan is, dat wordt ook niet verteld hier. Maar hij zegt van, kijk, ik kom wel binnenkort naar daar. En als er onder jullie mensen zijn die bevoegd zijn, reis maar mee. En dan zullen we horen, zal ik zien, is er iets onbehoorlijks in Paulus te vinden, dan zal hij ook beschuldigd worden. Vers 6. En na verblijf bij hen van niet meer dan 8 of 10 dagen, vertrok hij naar Caesarea. Zette zich de volgende dag op de rechterstoel en beval Paulus voor te brengen. En toen hij voorkwam, omringde hen de Joden die uit Jeruzalem gekomen waren en brachten vele zware beschuldigingen in die zij niet konden bewijzen. Terwijl Paulus zich al dus verdedigde, ik heb nog tegen de wet van de Joden, nog tegen de tempel, nog tegen de keizer iets misdreven. Maar Festus, die de Joden een gunst wilde bewijzen, antwoordde en zeide tot Paulus, wilt gij naar Jeruzalem gaan en daar in mijn bijzijn terecht staan in deze zaak? Tot hier. Dus Festus was in Jeruzalem, ongeveer 8 tot 10 dagen worden we gezegd, een dikke week, en hij vertrekt naar Caesarea, en dan komt de Caesarea aan, waar ook Felix zijn zetel had als gouverneur, en hij komt daar en hij laat Paulus voor zijn rechterstoel zitten, brengen, en de Joden die waren meegereisd uit Jeruzalem komen ook, en die beginnen daar allerlei zware beschuldigingen tegen Paulus in te brengen, maar ze hadden één groot probleem, het was niet waar, dus hadden ze ook geen bewijs. En Paulus verdedigt zich daartegen. Het is niet dat soms christenen worden beschreven en moeten zo ook zijn als zachtmoedige mensen, als mensen die het kwade verdragen, als mensen die het onrecht lijden. En dat moet er ook zijn. Maar soms is het ook nodig om te spreken en om u te verdedigen en om eigenlijk de leugens die verteld worden, om die recht te zetten of om alleszins die kenbaar te maken. Dat is ook wat de Efeze zegt, hè? Dat christenen mensen zijn die wat in het duister geschiet aan het licht brengen. En hier zien we Paulus, die worden allerlei beschuldigingen in de schoenen geschoven. En hij verdedigt zich daartegen en hij zegt van kijk, ik heb tegen de wet van de Joden, heb ik niks verkeerd gedaan. Ik heb tegen de tempel, hè, wat de aanklacht was, hij brengt heidenen in de tempel, maar daar was geen enkele getuige van, het was niet waar. Ik heb niks verkeerd gedaan. Maar ook tegen de keizer, zegt Paulus, heb ik niks misdreven. Herinner u dat we, toen Paulus aan het reizen was, dat we op een gegeven moment hebben gezien, in hoofdstuk 20, als hij van Macedonië naar Troas aan het reizen was, dat ik gezegd heb toen, dat waarschijnlijk op dat moment de brief van Romeinen is geschreven. Wat staat er in Romeinen hoofdstuk 13? Wat leerde Paulus? Paulus leert dat een christen iemand is, van hoofdstuk 12 op de eerste plaats, dat hij het kwade niet gaat vergelden, dat hij de toren aan God overlaat. Maar in hoofdstuk 13 leert hij dat ieder mens zich aan de overheid moet onderwerpen die boven hem staat. Ieder mens. En dat een christen de overheid niet hoeft te vrezen, want hij doet goed. Maar iemand die kwaad doet, die moet de overheid vrezen. Dat is wat Paulus leerde. Dus hier ook, Paulus is niet tegen de rechtspraak, Paulus verdedigt zich. En Paulus stond zuiver in de zaken. Hij had ook niks verkeerd gedaan tegen de overheid, tegen de Romeinse overheid. Hij leerde juist dat christenen de meest voorbeeldige burgers van een land moeten zijn. Zich onderwerpende aan de wetten van het land. En hier verdedigt Paulus zich daarin. Maar Festus, die met politiek in zijn hoofd zit, zien we in vers 9, hij wilde de Joden een gunst bewijzen. Ah ja. Hij had de Joden nodig. Als hij vrede wilde onder zijn gouverneurschap, en dan moet je compromissen maken, dan moet je wat allianties smeden. En de Joden waren natuurlijk de inwoners van het land en zij waren de Joodse leiders. Zij waren degene die het voor het zeggen hadden. Dus als zij onrust wilden, konden zij daar ook heel gemakkelijk voor zorgen. Dus Festus wilde hen een gunst bewijzen en hij vroeg dan aan Paulus, zou je met mij mee naar Jeruzalem willen gaan? En dat je dan daar, zal ik recht spreken, hè, daar terecht staan aan deze zaak. En wat zegt Paulus in vers 10? Paulus zeide, ik sta voor de keizerlijke rechtbank en daar moet ik terecht staan. Tegen de Joden heb ik niks misdreven, gelijk gij, of gelijk ook gij, zeer wel inziet. Indien ik echter schuldig ben en een half misdaad gepleegd heb, verzet ik mij niet tegen een doodvonnis. Maar indien er niets waar is van datgene waarvan deze mij betichtte, dan kan niemand mij bewijzen van een gunst aan hen uitleveren. Ik beroep mij op de keizer. Toen antwoordde Festus na overleg met zijn raad, op de keizer heb jij u beroepen, naar de keizer zult gij gaan. De keizer op dit moment is Nero. En Nero is een heel vrede keizer geweest, die zelfs de christenen in een extreme mate heeft vervolgd. Maar ik heb gelezen in commentaren dat op dit moment is Nero pas keizer en is hij nog niet in die mate gekant tegen de christenen zoals hij dat iets later wel zal zijn en de christenen zwaar zal vervolgen. Maar Nero was wel een van de keizers die zich heer liet noemen, die zich als een god liet aanbidden. En Paulus wordt onrecht aangedaan en hij zegt, ik sta voor de keizerlijke rechtbank en daar moet ik terecht staan. Want de zaak waarin hij beschuldigd werd, dat was uit de lucht gegrepen. Dus hij had naar Jeruzalem kunnen gaan. Maar is het Gods voorzienigheid? Is het Paulus zijn intellect en zijn doorzien van wat er zou kunnen gebeuren of wat er werkelijk aan de hand was, dat hij die beslissing heeft genomen? Maar hij wilde alleszins naar Rome gaan om het recht te krijgen wat in Rome zou gesproken worden. Want, legt hij ook uit, ik heb niks gedaan tegen de Joden. Je ziet het. He, want zij gaven maar aanklacht aan aanklacht, maar ze konden het niet hard maken. Dus dat moet Festus ook gezien hebben aan alle tot wie Paulus gesproken heeft. Maar, zegt Paulus, iets heel belangrijks, en dat sluit aan bij wat we in Romeinen 13, wat ik juist heb gezegd. Indien ik echter schuldig ben en een half misdaad gepleegd heb, verzet ik mij niet tegen een doodvonnis. En ik wil niet te veel gaan uitwijzen over de doodstraf en moeten we daar nu voor of tegen zijn. Maar het principe is wel zo, dat een christen, als hij iets doet wat een straf verdient, dan zal hij de straf ook aanvaarden. En dat is een eigenschap die we onszelf ook moeten aanmeten. We moeten vaak, doen we die dingen, dat zie je bij kleine kinderen, als ze stout zijn geweest, dan gaan ze hemel en aarde verzetten om maar niet de straf te moeten krijgen die ze eigenlijk verdienen. Ze gaan liegen, ze gaan wenen, ze gaan een heel spel maken om maar niet gestraft te moeten worden. Een christen is iemand die soms ook foute dingen kan doen, maar die dan zegt van kijk, als ik iets gedaan heb wat fout is, dan aanvaard ik de straf. Dat is wat Paulus ging doen. Hij zegt, ik ben niet schuldig aan alles wat ik van beschuldigd word, maar als ik schuldig ben aan iets wat strafbaar is, dan zal ik die straf aanvaarden. En hij zegt dan ook, omwille van die reden, hè, al die betichtingen die tegen mij zijn geuit zijn fout, dus hoe kunt gij Festus de Joden een gunst willen geven door mij aan hen uit te leveren als zij mij alleen maar vals beschuldigen en jij ziet dat ze mij vals beschuldigen. En dan overlegt Festus met zijn raad, ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, wie die mensen waren, maar hij zegt alleszins, je hebt beroep gedaan op de keizer en naar de keizer zult jij gaan. En wat in het Romeins rechtssysteem, ik heb daar ook wat over gelezen, ik ken die termen, ik kan dat niet allemaal onthouden, maar daar zou een bepaalde gevallen, als je van bepaalde dingen beschuldigd werd, kon je dat niet doen, u op de keizer beroepen, maar in andere specifieke gevallen, als je een beschuldiging kreeg, mocht je u als Romeins burger op de keizer beroepen, en dan werd die zaak in een soort ja, beroep of zo behandeld, en dat is waar Paulus hier eigenlijk naar verwijst, waar hij eigenlijk beroep op doet. Vers 13, Paulus voor Agrippa. En toen enige dagen verlopen waren, kwamen koning Agrippa en Bernice de Caesarea om Festus te begroeten. En gedurende de vele dagen die zij daar doorbrachten, legde Festus aan de koning de zaak van Paulus voor en zeide, er is door Felix een man gevangen achtergelaten, tegen wie de overpriesters en de oudsten van de Joden toen ik in Jeruzalem was, klachten ingediend hebben, en wiens veroordeling zij zochten. Ik antwoordde hun, dat Romeinen niet de gewoonte hebben een mens bij wijze van gunst uit te leveren. De beschuldigde moet eerst zijn aanklagers tegenover zich zien en de gelegenheid krijgen zich tegen de aanklacht te verdedigen. Vers 17, daar zij nu hierheen medegekomen waren, heb ik zonder uitstel de dag daarop mij op de rechterstoel gezet en bevolen de man voor te brengen. En de aanklagers die rondom hem stonden, brachten geen enkele beschuldiging in over de boze dingen die ik vermoedde. Toch zij hadden met hem enige twistpunten over hun eigen godsdienst en over een zekere Jezus die dood is, van wie Paulus beweerde dat hij leeft. En daar ik met het onderzoek hiervan verlegen was, vroeg ik of hij naar Jeruzalem wilde gaan, om daar over deze dingen terecht te staan. Maar toen Paulus een hoger beroep kwam, om tot de beslissing van zijn majesteit een bewaring te worden gehouden, beval ik dat hij zou worden bewaard, totdat ik hem naar de keizer kon opzenden. Tot hier. Festus vertelt de feiten. Nou, we hebben vorige keer bij Felix gezien dat hij ook de feiten wel vertelde, maar in een iets omgekeerde volgorde, waaruit bleek dat eigenlijk hij er beter uitkwam alsof het effectief was gebeurd. Ik weet niet of je goed hebt meegevolgd, maar Festus doet iets gelijkaardigs. Want Festus, koning Agrippa en Bernice, is familie van de Agrippa die in hoofdstuk 12 Jacobus heeft gedood. Maar alleszins, zij komen samen. Hè. Agrippa was koning over een stuk gebied in Israël. Hij was gouverneur als Romein over dat Caesarea. En ze komen elkaar begroeten, ook weer politiek, ook weer banden versterken. En ze brengen tijd met elkaar door en Festus vertelt aan koning Agrippa over Paulus. En zegt van kijk, Felix heeft mij iemand achtergelaten en er zijn allerlei klachten tegen hem ingediend toen ik in Jeruzalem was. En hij vertelt in vers 16, de Romeinen hebben niet de gewoonte om een mens bij wijze van gunst uit te leveren. Maar wat wilde hij doen? Wat hadden we gezien in hoofdstuk 25 vers 9? Festus die de Joden een gunst wilde bewijzen. Hij wilde juist wel een gunst bewijzen aan de Joden en daarom Paulus naar Jeruzalem laten gaan. Maar hier zegt hij, nou, de Romeinen hebben niet de gewoonte om de mens bij wijze van gunst uit te leveren. En wat zegt hij in vers Hij zegt dus, de beschuldigde moet eerst zijn aanklagers tegenover zich zien en de gelegenheid krijgen zich tegen de aanklacht te verdedigen. En dan vertelt hij ook, ik ben naar hier gekomen, ze zijn met me meegegaan, ik heb deze man voor mij gebracht. En die aanklagers, die brachten allerlei beschuldigingen in, maar hij zegt, ja, de boze dingen die ik vermoedde, die heb ik niet kunnen vaststellen. Het waren eigenlijk dingen, twistpunten over het geloof. Er was discussie, er was een dispuut, een ruzie over eigen godsdienst, zegt hij, de Joden onderling. En over een zekere Jezus. Dus Paulus heeft, dat hebben we eigenlijk nergens nog niet gezien, maar Paulus sprak ook over Jezus, waarvan de Joden zeiden, ja, maar die is al lang dood. En Paulus zei, nee, hij leeft. En soms praat je met mensen die niet geloven, en als je zegt dat je eigenlijk gelooft in iemand die gestorven is, maar die is uit de dood is opgestaan, ja, mensen die kunnen dat niet begrijpen. Mensen vatten dat niet. Mensen denken, dat is een schroef los. Maar dat is wel de realiteit. Wij geloven in een leven na de dood. Wij geloven in een Jezus die dood is, maar die uit de dood is opgewekt. Dat is het fundament van het christelijk geloof. En dat is ook wat Paulus predigde. Paulus zegt, Jezus is niet dood, hij leeft. En in vers 20, dat was wat ik juist in zoeken was. Wat zegt hij? En daar ik met het onderzoek hiervan verlegen was, vroeg ik of hij naar Jeruzalem wilde gaan om daarover deze dingen terecht te staan. Nee, hij was niet verlegen om het onderzoek. Hij wilde de Joden een gunst geven. En daarom stelde hij nog maar eens voor aan Paulus, wilt je toch niet echt naar Jeruzalem gaan? Maar Paulus heeft zich daar dus tegen verdedigd. vers 21, dat Paulus daar tegenin ging. Dus het is ook niet verkeerd om als christen tegen iets wat niet juist is, om daar tegenin te gaan. Ik denk wel dat je, als je dat doet, dat je altijd met respect en met eerbied moet handelen. Met respect voor degene die voor je staat, hoe onrechtvaardig die ook maar mag zijn. Maar we zien dat Paulus dat doet. En hoe reageert Agrippa in vers 22? Agrippa zeide tot Festus, ik zou zelf die man ook wel willen horen. En hij zeide, morgen zult gij hem horen. Toen dan de volgende dag Agrippa en Bernice gekomen waren, en ik heb begrepen uit de geschriften ook, dat die Agrippa en Bernice, dat broer en zus waren, en dat die, waarvan gedacht werd, dat die een incestueuze relatie met elkaar hadden. Maar goed, dat moet je maar zelf allemaal onderzoeken, hoe dat precies allemaal zat. Maar dus Agrippa en Bernice gekomen waren met grote praal, en de gehoorzaal waren binnengegaan met de oversten en de mannen die de voornaamste van de stad waren, werd Paulus op bevel van Festus voorgebracht. En Festus zeide, koning Agrippa en gij allen, die met ons hier aanwezig zijt, gij ziet hier iemand ter zake van wie de gehele menigte van de Joden zich in Jeruzalem en hier tot mij gewend heeft, roepende dat hij niet langer moest blijven leven. Maar het bleek mij dat hij geen halfmisdaad had gepleegd. En daar hij zelf zich op zijn majesteit beriep, besloot ik hem op te zenden. Maar ik heb niet stellig over hem aan mijn heer te schrijven, daarom heb ik hem voor u laten komen. En voornamelijk voor u, koning Agrippa, om nadat het onderzoek heeft plaatsgehad, iets te kunnen schrijven. Want het dunkt mij ongerijmd, als men een gevangene opzendt, ook niet de punten van de beschuldiging tegen hem kenbaar te maken. Dus Festus weet dat als hij, omdat Paulus zich beroepen heeft op de keizer, dat hij ook een brief moet gaan meesturen. Ja, dit is wat hij gedaan heeft. Maar omdat er eigenlijk wat hij tot nu toe gehoord heeft, houdt geen steek. En hij snapt het echt ook. Hij zegt ook, ik snap het niet helemaal goed wat dat allemaal is met de Joden onderling, met een wet waar zij die discussie over hebben. En daarom doet hij beroep op Agrippa. En hij zegt van, kijk, ik zie niks wat de doodstraf verdient. En Agrippa, ik heb u laten komen. En ik wil dat jij mij helpt, dat ik een brief kan schrijven, en als Paulus wordt opgestuurd naar Rome, dat die brief kan meegaan, dat tenminste daar eigenlijk duidelijk wordt, wat er nu precies tegen hem als aanklacht is. En dan zien we dat, de volgende keer zullen we daarmee verder gaan. Dat is een iets korter hoofdstuk vandaag, maar het is iets te lang om hoofdstuk 26 daar ook nog bij gaan nemen. Maar volgende keer gaan we zien hoe Paulus en Agrippa, hoe daar het gesprek tussen gaat en wat daar uit voortkomt. Tot hier de les van vandaag.